Goedemorgen, gemeente.
Goedemorgen.
Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Ruiten uit Leeuwarden voor zal gaan. Ook een welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist vanochtend is broeder Arend-Jan Wening. De eerste collecte vanmorgen is voor de eigen kerk en de tweede collecte is voor de Nairobi Kids. De bloemen gaan deze week naar zuster M. Schippers-Bosma, die vandaag jarig is. Aanstaande woensdagochtend, 19 april, is een ieder weer van harte uitgenodigd om gezellig samen te komen koffie drinken. De deur van de kerk staat open vanaf 10 uur. Zo de Heere wil, is er volgende week zondag een dienst om 10 uur, waarin dominee Sietsma van Oeveren uit Kampen hoopt voor te gaan. In deze dienst hopen we samen het heilige avondmaal te vieren. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Gezang 21, vers 1, 3 en 7.
Gemeente, laten we nog een blik houden van stil gebed. Amen. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere die hemelen en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en die nooit los zal laten enig werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gaat u zitten. Gemeente, na de verootmoediging en van Gods genadeverkondiging zingen we uit de evangelische liedbundel 395 alle drie de versen. Laten we gaan bidden. Heren, we mogen ons verootmoedigen voor uw heilig aangezicht. Want heren, u bent nabij de gebrokenen van hart en u verlost de verslagenen van geest. Heer onze God, als we naar onszelf zien, dan is er geen goed in ons te vinden. Vaak zitten we vol schuldgevoelens en weten diep in ons hart niet. En dat weet u ook zelf wel, dat we tekort schieten in vele dingen. En Heer, als we eerlijk zijn, dan volgen we maar al te graag de begeerten en de verlangens van ons eigen hart. We hebben niet uw eer op het oog gehad, maar we hebben onszelf vaak op de voorgrond geplaatst en we hebben ook geen genoeg kracht om tegen de verleidingen van de zonde die ons omringt te strijden. En daarom belijden we tegenover u onze tekortkomingen en we vragen of u ons in uw hoede wilt nemen. En dat willen we u bidden uit genade en in Jezus' naam. Gemeente, indien iemand van u gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening van al onze zonden. Dat niet alleen, maar ook voor die van de hele wereld. Geloof dit evangelie en leef in vrede. Amen. Na de lezing van Gods heilige wet, die hij aan zijn volk Israël heeft gegeven, en na de hoofdstuk van de wet, zingen we van Psalm 86, het vierde vers. Psalm 86, vers 4. Die is nog 395. Ja, het is toch even wennen als je voor het eerst hier bent. Vindt u niet? 395, zei u.
There is love.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De Heere Jezus vatte de hoofdzoon van de wet als het volgt samen. U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Het is het eerste en het is het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten, zoals dan de liefde de vervulling van de wet. Amen. Psalm 86, het vierde vers. Laten we in gebed naar de Heere toe gaan. Heere, we danken u dat u hier aanwezig bent. Dat u in uw grote liefde ons hebt opgezocht. Dat we u vragen mogen om uw onmisbare zegen, ook in alle dingen die vandaag en in deze dienst op ons af zullen komen. We danken u dat wij u mogen vragen of deze dienst van woord en gebed aan uw bedoeling mag gaan beantwoorden. Heere, want er kan, en dat hebt u zelf gezegd, Heere Jezus, zoveel misgaan als het zaad van het evangelie wordt uitgestrooid. Ook vanmorgen weer. De boze kan het zomaar weer wegnemen en verhinderen dat het iets doet in ons leven en dat het vrucht zal gaan dragen. Onze zorgen kunnen eigenlijk geen plaats gunnen aan wat er door u in ons hart wordt gezaaid. En er moet eigenlijk een wonder gebeuren dat het zaad van het evangelie ook vanmorgen zal vallen in goede aarde. En we bidden dat dat wonder gebeuren mag. Heer, we mogen ook belijden dat we ook in de kerk vol zullen kunnen zitten van onszelf. En dan gaat het erom dat wij het fijn hebben in onze kerkdienst, maar waar we aan begonnen zijn. En wij aangesproken worden en dat dat ons gevoel bereikt. Maar dan zijn we allemaal bezig met de dingen van onszelf. Terwijl het gaat, Heer, Jezus, in deze dienst, wat u graag wilt dat we doen zullen. We bidden u dat daarvoor plaats komen mag door de genade van uw Heilige Geest, dat wij werkelijk leren wachten wat u met ons gaat doen. En we bidden u ook dat u ons ontvankelijk daarvoor wil maken. Heer, u weet hoe we hier gekomen zijn en ook wat onze verwachtingen zijn. Maar we willen u bidden of u de schrift voor ons wilt openen. En het indalen mag in ons eigen hart, dat alle andere stemmen in ons gaan zwijgen, opdat uw stem in ons gehoor mag krijgen. Heer, laat dat voor ons beslissend mag worden. Niet, ja, wat u zegt, niet wat wij willen, of wij allemaal bedenken, of wat mensen zeggen. Maar uw woord en uw stem, Heer, want het gaat om uzelf. Laat het ons daarom gaan dat we uw woord in ons opnemen en het zijn werk laten doen. Zien we zo op samen naar u. En we vragen u of u door uw Heilige Geest uw gang kan gaan met onze harten, ja, met een ieder van ons die hier ook vanmorgen weer samen zijn gekomen. Als de gemeente van onze Heer Jezus Christus uit genade alleen. Amen. Ik wil het woord geven aan onze lector van vanmorgen. Die leest de schriftlezing vanaf 1 Koningen 19, vanaf vers 1 tot en met 18.
Er staat boven de vlucht van Elia. Ahab vertelde Isabel alles wat Elia gedaan had en hoe hij allen te weten al de profeten met het zwaard had gedood. Toen stuurde Isabel een bode naar Elia om te zeggen: de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beersheba, dat aan Juda toe behoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: het is genoeg, neem nu mijn leven, heren, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen, slapen en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: sta op, eet. Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Dan gaat het verder met de openbaring van God aan Elia. Hij ging daar een grot in en overnachtte er en zie, het woord van de Heere kwam tot hem. En hij zei tot hem: wat doet u hier, Elia? Hij zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij zeide: ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem en die zei: wat doet u hier, Elia? Hij zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood.
Ik alleen ben overgebleven en ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. En de Heere zei tegen hem, ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael salven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, salven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, moet u tot profeet salven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten. Allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal. En allen van wie de mond hem niet gekust heeft.
We gaan met elkaar zingen gezang 460, het eerste, tweede en derde vers. Gemeente, de tekst vindt u in 1 Koningen 19, vers 4. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg, neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Ik kijk even rond en dan denk ik bij mezelf, allemaal oudere mensen, maar zie ik toch een... Twee die nog beneden de 20 zijn, klopt dat?
Net niet. Nog een week.
Nou, ik noem dit even omdat tegenwoordig degene die beneden de 20 zijn, maar een preek van een kwartier kunnen volhouden. Ik wist ook niet toen ik dit voorbereidde dus hoeveel jongeren er onder ons zouden zijn. Daarom heb ik de uitleg gedaan met in de prediking toepassingen op het leven van alle twee, jongeren en ouderen in deze tijd. Het zal even wat langer duren dan u misschien gewend is, maar dat heeft ook te maken dat wij voorbereiding hebben voor het avondmaal van volgende week. Laat ik het eerst maar even dicht bij mijzelf houden. En misschien is dat ook wel... op u van toepassing. Misschien hebt u, net als ik bij mezelf, soms wel eens last ervan dat je zo moe wordt. Van alles wat je afkomt. En dat moet je dan vervolgens in een schoenenzak, dat je het vervolgens dan opgeeft. Zo je best gedaan. Zonder dat je resultaat ziet van het werk dat je gedaan hebt. Wie heeft dat niet? Behalve je heiland, want die ging maar door. Ondanks dat ze hem met de dood bedreigden, helemaal anders dan de profeet Elia, want die stopte er gewoon mee. Er valt veel te leren uit dat geloofsleven van mensen die in de Bijbel staan en die de Heer gebruikt heeft in zijn dienst. Mensen zoals u en ik, net zoals zij vaak, in hun gevoelsleven staan en het een afspiegeling is van de hoogtepunten en diepe dalen in de omgang met de Heer. Elia is daar wel het grootste voorbeeld van. Zijn ervaring is ons tot lering gegeven, want in hem kunnen we eigenlijk als het ware onszelf terugzien. Er wordt van hem gezegd dat hij een mens was van gelijke beweging als wij. En komen soms ook in een neerslachtige toestand terecht, ja, in de put terecht, net zoals Elia, en geven het vaak heel gemakkelijk op. Ik weet niet of u dit gedeelte in de Bijbel wel eens heel goed dat u heeft laten doordringen. Je kan er soms zo, ook in deze tijd, je er helemaal in vinden. En soms gaat het zo ver dat je in de dienst van de Heere, en misschien is dat daarom ook nodig, dat we het grote dieppunt in het leven van deze Elia eens van dichtbij gaan bezien. Want we hebben hier, broeders en zusters, te maken met een profeet die deserteert, die zelf ontslag neemt. En dat is wel eens schrikken. Maar zo is het wel degelijk. Hij wil liever sterven dan werken in de dienst van zijn zender, die hem tot zo'n grote dingen in staat heeft gesteld op de Karmel en die hem ook zo bitter teleurgesteld heeft. Heel eenvoudige opmerkingen waar wij bij onszelf wel eens stellen. Je hoort hem het als ware zeggen. Hoe kan de Heer het toelaten dat ik achtervolgd word door Izebel? En hoe strookt het met de werkdag die hij mij opgegeven heeft, dat ze mij haar moordplan doet toekomen en mij laat weten dat ze mijn leven zoekt in de naam van haar goden? Heb ik me daar zo voor uitgesloofd? We kunnen ons afvragen, is Elia dan zo depressief dat hij zelf een einde aan zijn leven wil maken door zijn knecht achter te laten? Zonder eten en drinken de woestijn in vluchten. Dat betekent toch pure zelfmoord? Of niet soms? Maar hoe, ja, dat mogen we ons ook wel eens afvragen, hoe is dit nou zo gekomen? Is daar nou eigenlijk wel een reden voor? Laten we het nagaan en het in het juiste verband zien. Want Elia ziet dit niet meer. Hij vergeet de Heere dat de Heere een trouwverbond heeft gesloten met Israël en dat ook in stand zal houden. Geen Izebel, nog bondsbreuk van Israël, nog het ontslag van zijn profeet zal dit kunnen verhinderen. Goed het om het even weer op onze tijd toe te passen. Als christen kan het zomaar komen dat de moed je in de schoenen zakt. Als je alles op je laat afkomen vanuit de wereld van vandaag. Ik hoef dat allemaal niet te noemen. Ik hoef alleen maar naar ons eigen land te kijken hoe dat zo ver dat gekomen is. Maar dit moet heel goed tot je doordringen. De Heere heeft het bestuur erover in zijn hand. Hij is begonnen de komst van zijn zoon voor te bereiden. En dat deze wereld op weg is naar de antichrist, die de macht zal krijgen. En toch zal het niet gebeuren zonder Gods toelating. Het kan zomaar zijn dat we, net zoals Elia, verder zien dan onze neus lang is. Dat we eigenlijk niet meer letten op de tekenen van de tijden. En dat we het niet meer zien zitten. Goed om in de voorbereiding van het heilige avondmaal even op in te gaan. En kijken naar de moedeloosheid in het leven van de profeet Elia. Met daar twee punten in. Allereerst zijn zwakheid en vervolgens Gods tederheid. Want gemeente, er loopt een hele vreemde kloof tussen hoofdstuk 18 die van hoofdstuk 19. Elia heeft een klinkende overwinning behaald op de 450 priesters van de Baal. Wat we gerust een hoogtepunt in zijn leven mogen noemen. Maar hier wordt deze grote profeet gevloerd door een ongelooflijke ontmoediging en op bedevaart naar de berg Horeb gestuurd, waar Heere God eerder aan Mozes is verschenen. Laten we de schriften erop nazien om te kijken hoe ver dat nu is en kon komen. Allereerst koning Achab. 10 uur later komt hij in Jezreel aan. Helemaal in vervoering wat Elia heeft gedaan, doet hij verslag van het gebeurde aan zijn vrouw Izebel. En dan legt er de nadruk op dat deze 450 van zijn profeten heeft gedood. En dat waren profeten van haarzelf. Nadat ze alles van Achab heeft gehoord, bepaalt ze haar houding en gaat dat actie over en stuurt een boodschap naar Elia. Met de volgende woorden. Morgen zal ik aan jou doen wat jij met mijn priesters hebt gedaan. Je zal maar zo'n boodschap krijgen. Voor Elia, die zich ergens tussen Jezreel en de Karmel moet bevinden, betekent dit dat hij binnen 24 uur vogelvrij is. Toen hij zag al het werk dat hij gedaan had, dat dat tevergeefs is geweest, vlucht hij om zijn leven te redden naar de woestijn van Judea. Wat een verandering. Misschien hebt u dat ook wel opgemerkt. Deze zo sterke profeet, die zo machtig is in de dienst aan de Heere, is bang voor één vrouw. Terwijl hij daarvoor 450 mannen de baas is gebleven. En toch, naast de psychische depressie die er bij hem is, moeten we rekening houden met een fysieke inspanning. Die er na de offerander ook het oordeel van de Baalpriesters is geweest. En daarbovenop komt ook nog een gebedsworsteling om regen tegen deze profeet. Dus we mogen vaststellen dat hij niet van zichzelf sterk was. Maar dat het kwam door de kracht van God, waardoor hij deze geweldige dingen had gedaan. Bovendien was hij niet ongevoelig. Beslist niet. Hij is beslist niet een man van ijzer en staal, een zenuw geweest. Maar hij leidt onder een ontzettende reactie en een grote teleurstelling beide. Doodop was hij. En dat is hem niet, om het zomaar eens te zeggen, in de koude kleren gaan zitten. Hij had bergen werk op de Karmel verzet, wat nog verzwaard werd door een gewetsworsteling om regen. En de bovennatuurlijke kracht toen hij voor de wagen van Achab uit naar Jezreel afdalen. Broers en zussen, we hebben dit eerder gezien toen David vluchtte voor koning Saul. Dat hij het in pure wanhoop uitriep, ik zal nog omkomen door de hand van Saul. Later zien we zoiets ook bij Petrus, die op het water naar Jezus liep en plotseling om hem heen zag en vervolgens ook wegzonk. Zo ook hier. Dus op het eerste gezicht is dit geen wonder. De feiten liegen er niet om, want de koning is nog net zo zwak als altijd. En Izebel nog vijandiger dan eerst. En bij het volk is geen enkele verandering te bespeuren. Ze zullen hun belijdenis, zo denkt hij, heel goud verleden. En zo slaat hij vervolgens op de vlucht. Weg uit het 10-stammenrijk op weg naar Beersheba. Maar daar voelt hij zich ook niet veilig. Laat zijn knecht achter zonder dat hij zegt waar hij heen zal gaan. Zijn knecht notabene die hem had meegemaakt op het hoogtepunt van zijn carrière. En die had meegewerkt in zijn gebedsstrijd om water. Die laat hij niet toe bij hem te staan in de moeite waar hij op dat moment mee te maken heeft gehad. En daar moet ook iets weer van gezegd worden. Bij moeite, verdriet of hevige teleurstellingen die we te verwerken hebben, is het bitter nodig dat je hulp inroept. Niet alleen van de Heere, maar ook van je eigen broeders en zusters uit de gemeente. Daar mag je dus niet alleen mee omtoppen. Je bent niet alleen op weg naar de hemelse heerlijkheid met zoveel anderen die de Heere je erbij heeft gegeven. Elia doet precies het tegenovergestelde, tenminste horizontaal. Verticaal zit het wel goed, tenminste, zo lijkt het dan aan de buitenkant. Maar dit is niet zo. Alleen gaat hij dus verder. Een dagreis de woestijn in Paran, waar duidelijk zelfmoord is dat je geen 12 uur uithoudt zonder eten of drinken. Doodmoe gaat hij liggen onder een jeneverboom en bidt tot de Heere: maak er maar een eind aan. Hij geeft het dus op. En dan hoor je het als het ware zeggen: alle werk en moeite die ik zoveel jaren heb gedaan, hebben helemaal niets geholpen. Ze hebben geen enkele vrucht gedragen. Maak er maar een eind aan, want ik ben niet beter dan mijn voorgangers. Hier hebben we de Achillespees van Elia's zwakte. Wat hij de Heere vraagt, dat is dwaas. Zijn zaak stond er immers gunstig voor. Hij had op betere tijden moeten wachten. Bovendien was hij ook niet voorbestemd voor zijn tijd te sterven. Hoe onverstandig van hem om zo te bidden, terwijl hij de moed verloren had. Wat hij zei was niet waar. Het was niet genoeg. In sommige dingen had de Heere hem meer gegeven dan allen die hem waren voorgegaan. Hij had meer te doen dan zij. Bovendien was hij sterker en hij was ook moediger. Hij had meer macht van God dan al de profeten die hem waren voorgegaan. Hij had wonderen gedaan, had dat niemand behalve Mozes was overtroffen. En hij was meer bevoorrecht onder de leiding van de voorzienigheid der genade. Daarbij zou hij ook anderen nog overtreffen op een manier waarop hij van de aarde zou worden weggenomen. Gods wagens moeten hem immers nog ophalen. Broers en zusters, het is niet goed dat we vragen om te sterven. We zullen het aan tijdstip aan God moeten overlaten. En dan moest ik denken aan mijn pleegvader, die op zijn sterfbed naar boven schreeuwde: haal me op! Terwijl hij nog weken geduurd heeft voor het zover was. Nogmaals, we moeten het aan de Heere overlaten, al is het dan nog zo moeilijk. We mogen ons eigen leven ook niet vernietigen en ook niet vragen of God wat dat wil doen. Voor een onverloste zondaar is het afschuwelijk om de dood te zoeken. Sterren zou immers een bezegeling zijn over hun eigen veroordeling. Voor iemand die de Heer Jezus lief heeft, kan dit een wens zijn. Hij of zij mag verlangen naar de hemel, maar hij mag dit niet doen omdat hij denkt dat zijn werk hier op aarde gedaan is. Vanwege een teleurstelling of smaad of ongeduldig of gemakzuchtigheid. We weten niet wat er voor ons is weggelegd, zolang we hier nog op aarde zijn. We kunnen best nog iets moois meemaken. Daarom zullen we op de Heere moeten vertrouwen om het goede te doen. Dan hoeven we nooit bang te zijn voor wat er komt. Moedeloosheid is een kwalijke zaak. We worden ervoor gewaarschuwd in de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden door de Heer Jezus. Daarbij komt nog dat we moe worden, dat we onze eerste liefde, onze eerste ijver, ja onze vreugde, onze blijdschap verliezen, dat we niet meer verder gaan op de smalle weg die ten leven leidt, voordat we ons doel hebben bereikt. Er kunnen ergernissen komen en aanvechtingen wat ons het gezicht op Gods plan belemmert om de lust met de Heere met vreugde te dienen. Alles van hem te verwachten, ach wie van ons, u en ik, kent dat niet. Zijn we soms vergeten dat God alle dingen voor ons mee laat werken ten goede? Dat kan blijdschap zijn die we meemaken. Maar het kan ook verdriet zijn en moeite en zorg. Laten we eens zien hoe teder God met zijn knecht omgaat. Dat is het tweede punt. Het eerste hebben we gehad, dat was al lang genoeg. Het tweede is net zo lang als het eerste gedeelte. De leraar die mij geleerd heeft het evangelie te verkondigen, die zei de volgende dingen. Als er iemand ligt te slapen, is dat jouw schuld. Als iemand op zijn horloge kijkt, dan moet je met het slot beginnen. Als iemand dit doet, dan moet je amen zeggen. Ik denk dat hij één ding vergeten heeft, wat in deze tijd past. Dat een prediking vanuit de uitleg van de schrift, en dat moet schriftgetrouw zijn, moet je het zo brengen dat mensen die ernaar luisteren, gemeenteleden die ernaar luisteren, dat die zich erin kunnen vinden. Dat het onderwerp zo moet zijn dat het toegepast kan worden op deze tijd. Ik heb eens onder een prediking, heb ik eens gehoord het volgende. Van een oude zuster. Die zei, ik heb niks gehoord van wat u gezegd heeft. Alleen maar één woord. Amen. Gemeente, het is heel bijzonder dat u hier bent en dat ik hier sta. Het is iets wat vanuit de schrift tot ons komt, wat geleid door de Heilige Geest. Waar we lessen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament kunnen opmerken wat ons werk ook wat doet. Hebben we ook om gebeden. Het tweede punt is precies hetzelfde als de eerste, alleen ook weer met een toepassing op onszelf. Bij de uitleg van de schrift. Weer Elia. Wat doet hij? Hij heeft het dus opgegeven. Hij wil er een eind aan maken. Opvallend is dat hij er zelf geen eind aan maakt, maar dat hij de Heere vraagt om er een eind aan te maken. Hoe gaat de Heere dan nu mee om? Met zo'n dienstknecht. Met zo'n profeet die zulke grote dingen heeft gedaan. Nou, je zal het niet geloven, hij laat hem slapen. Dat is veel beter dan een innerlijke bestraffing of geestelijk onderwijs. En op een wonderlijke manier geeft hij een engel de opdracht hem te verzorgen. Je zal maar wakker gemaakt worden door een engel die zegt dat je op moet staan en moet eten wat je wordt voorgezet. In de woestijn ook nog wel. Elia wel dus. Even naar de jongeren toe. Je zal maar op vakantie gaan naar een warm land toe. En je zal maar verdwalen in een of andere woestijn. Laat ik het maar eens even een beeldspraak noemen. En dat je wakker wordt gemaakt door een engel. Dat hij ook nog eens een keer eten en drinken voor je neerzet. Dat is toch niet te geloven, nou wel soms. Toch is het zo. Bij God is geen ding onmogelijk. Ook deze dingen niet. Er zijn wel veel meer dingen uiteindelijk die de Heer doet, waar wij met ons verstand eigenlijk helemaal niet bij kan. Neem Elia nou. Eén man die 450 profeten doodt. Zijn van die dingen die te wonderlijk zijn in deze tijd, om dat in deze tijd techniek toe te passen. Ik zal even een klein voorbeeld doen. 200 jaar geleden. Stel je voor dat iemand je vertelde, ik ga zitten op de weg en ik rij 100 kilometer verder. Zonder dat ik voor hoef te lopen. Het zal toch precies even ongelooflijk zijn. Of niet soms. Deze dingen gebeuren bij Elia. Wakker geworden maakt hij door een engel met een opdracht. Sta op en eet. En dan ziet hij uit de slaap gewekt, ziet hij een koek op kolen gebakken met daarbij een fles met water. Er is geen spoor van verwondering bij hem merkbaar. Hij ziet het, hij eet ervan en hij drinkt uit de fles. Maar dat is dan ook alles. Dodelijk vermoeid gaat hij weer slapen. Hier kun je als het ware zeggen, de Heere geeft het zijn beminden in de slaap. Maar het heeft op Elia geen enkel effect. Er is geen spoor van verwondering merkbaar. Hij eet en drinkt alsof hij thuis aan tafel zit. Zonder dat het hem wat doet. Nou, laten we het maar even naar ons toe halen. Bij ons is het ook niet vaak zo, als we in een, laat ik het maar een woestijnperiode noemen, dat het woord van God tot ons nemen en het ons helemaal niks doet. En we het allemaal maar zo gewoontjes vinden. Terwijl God in onze uren, ja soms dagen van kleine gelovigheid en kleinmoedigheid, ons het eeuwige woord wel degelijk geeft. En het maar heel normaal vinden het te lezen. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. We mogen koste wat kost geen dag overslaan met lezen en overdenken. Als we bij onszelf beginnen op te merken dat we ons dan juist verwonderen in het borgtochtelijke werk van onze zaligmaker die gezegd heeft dat hij het levende brood is dat uit de hemel is neergedaald. Dus van hem moeten we het hebben. Als we wanhopen en het opgeven, als we geen resultaat zien, als we mensen onder onze prediking ten overgave komen, in hem is Gods leven en kracht voor vermoeide en ja, verloste zondaren. Zo ook Elia. Opnieuw raakt de engel hem aan en maakt hem wakker met de woorden. Sta op en eet, want de weg zal te veel voor u zijn. En hij doet wat hem gevraagd wordt. Hij gaat 40 dagen en 40 nachten door de kracht van het voedsel op weg. En dan komt hij aan op de berg Horeb. Er wordt niets over zijn reisdoel gezegd tegen hem. Het is ook niet belangrijk. Wel dat hij na zijn komst overnacht in een spelonk, want zo staat het in de grondtekst. We mogen dan ook gerust vaststellen dat het hier over dezelfde plaats gaat waar Mozes is geweest. Hier op deze plaats ontmoet de Heere Elia met de vraag wat hij hier doet. Op deze manier geeft hij gelegenheid aan hem zijn hart uit te storten. Al zijn opgekropte gevoelens komen er nu uit. Niet alleen een aanklacht, maar ook een klacht. Ik heb met het vuur uit de sloffen gelopen, maar de kinderen van Israël hebben uw verbond verlaten. Ze hebben uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. Laten we eerst maar even naar die aanklacht zien. Want die is niet mis. Het is verbondsverlating. Immers de weg naar de Heere die via de altaren loopt, is verbroken en opgebroken. De weg van de Heere naar zijn volk, die via de profeten liepen, is getorpedeerd. Dit kan niet erger. Al wel soms. Dan de klacht. Ik ben alleen maar overgebleven en nu zoeken ze mij ook nog dood te maken. Wat is er van uw dienst overgebleven? Het enige die zich voor uw dienst wil instellen, zal straks ook nog van de aardbodem verdwijnen. Hij vergeet helemaal Obadja en de andere 100 profeten die bewaard zijn gebleven voor de woede van Izebel. Hij ziet het allemaal van de zwartste kant en hij meent dat alles wat hij gedaan heeft, dat dat mislukt is. Hij is depressief. Hij heeft medelijden met zichzelf. Hij ziet het niet meer. Wij zouden zeggen, hier heb je te maken met een uitgebluste man die pastorale zorg nodig heeft. En die dat dan op een unieke wijze dan ook kan. Op indrukwekkende wijze laat de Heere zijn grootheid merken in storm, aardbeving en vuur. Natuurgeweld, dat moet hem aanspreken. Of niet soms. Hij was immers opgetreden als een boeteprofeet bij uitnemendheid. Was hij niet gekomen tot Israël met de donder van de wet en met de bliksem van de Sinai, ja, met de wet als handhaver van Gods gerechtigheid om het volk op te waken tot boete, berouw en inkering? Die geweldige natuurkrachten, ja, dat moet hem toch aanspreken, maar het doet hem helemaal niets. Hij mist de intieme nabijheid van de Heere erin, totdat hij opeens zonder verdere aankondiging het geluid hoort van een zachte stilte. En dat is waarop hij gewacht heeft. Gemeente, even naar onszelf toe. Het is niet alleen genoeg om de wet te lezen en te horen, om ons te bukken voor die heilige God. Er moet nadrukkelijk de werking van Gods geest bijkomen. Zichtbare tekeningen van een sterke storm, brekende rotsen en vuur hebben alles te maken daarmee. Want zo is het toch, of niet soms. De wetgeving op Sinai toont de majesteit en ook de heiligheid van God die zondaren doet beven, maar nooit kunnen bekeren. En dat is hier een afbeelding ervan. En daarin is de Heere niet. De werking van de geest in het ruisen van een zachte koelte die van het evangelie tot behouden is, dat moet ons brengen aan de voeten van het kruis bij de Heere Jezus. Daar is de wet voor gegeven. Ze moet ons door de geest brengen tot de heiland van zondaren. Het moet onze bede worden, ruis o stortstroom der genade in gemeente, in huis en hart. Maar het is ook een les die het Elia moet leren. Hij moet leren wat de Heere later aan de profeet Zacharia door zal geven in verband met de hartsverandering van zijn bondsvolk Israël. Niet door kracht en geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Later zal dit ten volle zichtbaar worden bij de komst van de Heer Jezus op de Olijfberg. En u moet niet denken dat het nog lang duurt. Het is vlakbij. En alleen Gods liefde en Gods genade zal een werkelijke hartsverandering van het hart tot stand kunnen brengen die dit oude bondsvolk zal doen verlangen naar haar Messias. En dat is bij ons toch ook zo, of niet soms. Maar Elia is daar nog lang niet aan toe. Er is niets bij hem veranderd. Alles is ook nog op hemzelf gericht. Weer precies diezelfde vraag en weer precies diezelfde antwoorden. Alle dingen die gebeurd zijn, hebben niet geleid tot het opgeven van zijn aanklacht en klacht. Het is niet anders dan ik en nog eens ik. Alles is op hemzelf gericht en de ellendige toestand waar hij zich meent te bevinden. En de Heere? Nou, Elia krijgt een hemels antwoord en die nergens op slaat. Tenminste, zo lijkt het. Het lijkt of hij de Heere helemaal niet gehoord heeft en wat hij tegen Elia zegt. Er wordt helemaal niet op zijn ontslag ingegaan. Er wordt helemaal niets gezegd over met de emeritaat gegaan. Nee, in tegendeel, hij moet werk verrichten. Er moet werk gedaan worden. Twee koningen moeten er worden gezalfd, een heidense, een Israëlische en ook nog een Israëlische profeet. Alle drie in dienst zullen ze staan van de Heere, de verbondsvolk van Israël, als tekenen van het gerecht. Geen antwoord op zielsvragen van Elia, o zeker wel, maar toch heel anders dan deze gedeserteerde profeet heeft gedacht. Zijn eigen ik is hier niet aan de orde, ze is gewoon van ondergeschikt belang. Alle nadruk klikt op het antwoord op het woordje ik van de Heere zelf. Het woordje ik van hem is beslissend, niet dat van Elia. Hij heeft immers geen oog meer voor zijn beloften en zijn werk. En daarom corrigeert de Heer hem ook. En hoe? Want dat komt voor op te staan. Elia, ik heb nog 7000 laten overblijven. Ik zorg zelf voor mijn werk dat dat gedaan wordt. En als je denkt dat het afgelopen is, nou, dan heb je het met goed mis ook. Er is verbondsverlating. En al houdt niemand zich eraan, al leeft er niemand naar mijn verbond, dat betekent niet dat ik het opgeef. Ik zal zorgen dat anderen in deze relatie worden geplaatst. Ziet u wat er aan Elia mankeert? Hij heeft het verbond niet als pleitgrond aangevoerd toen hij zag dat Israël dit heeft losgelaten. Maar de Heer herinnert hem eraan. Wat is er een verschil met deze Elia met Mozes, die wel pleitte op Gods verbondsvolk en dat overmocht vervolgens? De Heer antwoordde hem niet naar zijn dwaasheid, maar hij toont zich als een vergevend God die weet wat menselijk wat Elia aankleeft. En dat doet hij goed, weten dat er werk is te doen. Dat hij niet eerder van de aarde zal worden weggenomen als hij niet eerst heel de raad van God heeft gediend. En op dat moment staat de werknemer weer in een rechte verhouding met zijn hemelse werkgever en komt zijn opvolger in zicht. Hij moet Azaël zalven tot koning over Syrië. Dat is het eerste antwoord op aanklacht. Hij zei immers dat ze zijn verbond hadden verlaten en zijn altaren hadden afgebroken. Nu door hem zal de Heere Israël tuchtigen om tot herstel van dat trouwverbond te komen. Dan de klacht. Ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Het antwoord is, Jehu wordt tot koning gezalfd. Hij zal het huis van Ahab verdelgen en een einde maken aan het leven van Izebel. En dan geef je het op, ik nooit. Ik blijf profeten sturen en dan zal ik Elisa, zal ik in jouw plaats zalven. Broers en zusters, laten we toepassen op onszelf. In dagen van zwakte, waarom we ons soms moedeloos voelen, dat er geen resultaat te zien is op al dat werk dat we voor de Heer hebben mogen doen, mogen we nooit vergeten dat het niet ons werk, maar dat van de Heer is. En dat hij zijn werk door ons heen doet, tot zegen van anderen. Onze Heer Jezus, die zijn leven gaf aan het kruis op Golgotha, is het fundament waarop wij staan. We vragen God niet om ons naar onze zogenaamde gerechtigheid te kijken, want die is het gewoon niet. We vragen hem om de verdiensten van de Heer Jezus niet uit het oog te verliezen. Op hem hebben we immers ons geloof gebouwd, al hoe zwak we soms zijn. Net zoals Israël, dat in de toekomst mogen we ervaren dat wij al door genade gekregen hebben dat nieuwe verbond dat rust op het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Het werk dat hij ook eens aan ons is begonnen, zal hij afmaken totdat Jezus komt. En wij in een ogenblik van de aarde zullen worden weggenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Tot zolang Maar dat moet niet in onze schoenen blijven staan. Maar zal ons motto moeten zijn dat zijn naam eeuwig eer moet ontvangen. En dit, omdat we door hem gekocht en betaald zijn, met de prijs van zijn eigen bloed, daar mogen we aan denken. In de week die voor ons ligt, in de voorbereiding en met Paulus zeggen, wij hebben altijd goede moed. Ik zie volgende week. Het heilige avondmaal viert als broeders en zusters met elkaar. Dan moet u eraan denken wat de Heer Jezus voor je heeft gedaan. Dan moet je niet op je eigen zonde gaan zien, want dat weet de Heer wel. Maar dan moet je herinneren dat hij die zonde, ook wat we straks in het formulier van het heilige avondmaal nog zullen horen, dat hij die zonde heeft weggedragen om daar nooit op terug te komen. Avondmaal vieren, dat moet u beschouwen als een oase in uw geloofsleven, waar je alleen maar danken, danken en danken kunt. En heel goed moet het houden dat de Heere alle dingen die in jou en in mijn leven komen, dat die meewerken gaan ten goede, tot eer van God en tot zegen van je naaste. Amen. We gaan met elkaar zingen lied 1, vers 1 tot en met 3. Ja, uit de bundel van Johannes de Heer. We gaan de Heere danken en ook voorbeden vragen. En laten we dat afsluiten met het Onze Vader, dat we gezamenlijk gaan bidden. Heere, als broeders en zusters mogen we u danken dat u ons uit de macht van de duisternis hebt getrokken, tot uw wonderbaar licht. dat u ons overgezet hebt in het koninkrijk van de Zoon, uw liefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van al onze zonden. U danken dat we leven mogen vanuit de verlossing, door het bloed van de Heer Jezus, dat we ook leven mogen vanuit de vervulling met de Heilige Geest die u in ons binnenste hebt gegeven. Maar dat we ook vanuit de verwachting mogen leven dat u ons als gemeente op zult nemen om voor altijd bij u te zijn in het Vaderhuis met zijn vele woningen. Er is zoveel voor te danken, Heere, dat het weer licht is geworden vanmorgen. Dat uw goedheid iedere dag daar weer is. Maar bovenal dat u alle dingen in ons leven, of we nu jong of oud zijn, Heere, dat u dat meewerken laat ten goede, als we u en de Heere Jezus lief hebben. Heere, we mogen ook als gemeente, als kinderen van u, voorbeden vragen. Voorbeden voor ons eigen land, wat helemaal in de war is, waar zoveel verdriet en frustratie is, mogen we bidden, Heere, voor wijsheid voor hen die u over ons gesteld hebt. En u kent de nood van hen die in Groningen wonen, maar ook op allerlei gebieden in ons land, waar het geweld steeds meer en meer toeneemt. Waar mensen elkaar niet meer kunnen velen, niet meer kunnen verdragen. Waar zoveel ons land binnenkomen en anderen die er al jaren in wonen, daar moeite mee hebben. Heere, wilt u hen die daarover gaan toch wijsheid en inzicht geven hoe dat moet worden opgelost? Maar ook die vreselijke ongelukken wat er gebeurt, moord en doodslag. Heer, het is aan de orde van de dag. Het is niet meer iets bijzonders, maar het wordt al een gewoonte. Maar u hebt het ook gezegd in uw woord, wat we vandaag de dag meemaken. Dat die tijden er zijn. En dat de komst van de Messias voor het Joodse volk, wat ook in de war is, waar mensen zich uit verwijderen, uit frustratie, voor dat wat er op hen afkomt. Ook in die regering. En we mogen ook weten, Heer, dat u uw volk nooit loslaat. Dat u tot uw doel zal komen. Dat het een tijd van zeer zware verdrukking zal worden voor dat volk. We danken u dat wij mogen weten vanuit uw woord dat u uw volk, uw oogappel bewaart en tot vreugde zult brengen. Heer, er is zoveel om te bidden, ook voor de jongeren. Heer, die opgroeien, niet een woning kunnen vinden. Die met hun opleiding soms vaak in de war zijn, niet weten wat ze moeten doen. Wil u bidden, Heere, of u hen vast wilt houden. En wijsheid wil geven om ook in de toekomst te kijken. En dat ze naar u zullen toegaan om te vragen. Wat wilt u dat ik doen zal? Heere, zo mogen we ook bidden voor de ouderen onder ons. U weet waar ze mee te kampen hebben. Met, niet alleen met vreugde dat er weer een jaar bij is gekomen. Maar ook, Heere, dat ze soms moe zijn. Niet meer zien zitten. Dat ze dan de troost en de steun bij u zullen vinden. Ook bij hun broeders en zusters. Zo willen we dat vragen. En danken. Want u komt alle lof en alle dankzegging en alle aanbidding toe. U laat nooit los wat u eens ook aan ons bent begonnen. En daar willen we u voor danken. En dan mogen we ook bidden. Het gebed dat u aan uw discipelen hebt geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we doen belijdenis van ons ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofbelijdenis. En we zingen als antwoord erop van Psalm 139. Het eerste en tweede vers. En ieder spreekt in zijn of haar hart. aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven en neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag, opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Onder het voorspel van ons organist zullen de collecten worden ingezameld. Daarna lees ik u het voorbereidingsgedeelte, het formulier voor het heilige avondmaal voor. En zingen we met elkaar van Psalm 139, het 14e vers.
Thank you.
Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die zult drinken tot mijn gedachtenis, want zo dikwijls als u dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt u de dood des Heren totdat hij komt. Zodan wie op onwaardige wijze dit brood eet of drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het bloed, het lichaam en het bloed des Heren, maar de mens beproeft zichzelf en eet alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, opdat hij het lichaam van de Heren niet onderscheidt. Opdat wij nu tot troost des Heren avondmaal mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder dat we het houden met dat doel welke de Heer Jezus heeft bevolen en ingesteld, heeft namelijk tot zijn gedachtenis. De prachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Laat een ieder die bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonden heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die eer, dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede onderzoek een ieder zijn hart of hij ook deze betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken aan ieder zijn geweten, of hij ook gezond is voortaan met zijn hele leven, waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor zijn aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks, of hij zonder enige geveinsheid alle vijandschap, haat en nijd afleggende, een ernstig voornemen heeft om nu, van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Allen dan, die al zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen zich van het tafel des Heeren te onthouden en hen verkondigen dat zij geen deel hebben in het Rijk van Christus. Het betreft allen die afgoden dienen, alle gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, beelden vereren die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee of mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, allen die God en zijn woord verachten en de heilige centen, alle lasteraars, tweedracht, sekten en muiterijen in de kerken, wereldse gezindheid en regeringen, begeren aan te richten, alle mijnenigen, allen die hun ouders en overheden gehoorzaam zijn, alle doodslagers, allen die twistziek zijn en die in haat en nijd tegen de naaste leven, allen die echtbreken, hoereerders, dronkaars, dieven, woekeraars, rovers, gokkers, zelfzuchtigen, gieraars en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit warmt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonden enige zonden waren. Maar wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons vinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons dagelijks ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als schuldig zijn, maar degelijk met zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en als ook op deze hemelse spijze en drank waardig deelachtig te maken. Tot zover. Onze slotzang is van gezang 456, het derde vers. Daarna geef ik u de zegen van de Heere mee. Zo mogen we van hier de zegen van de Heere met ons meenemen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijven met u allen totdat Jezus komt.